De kerkenraad maakt u bekend dat vanmiddag Deo Volente de heilige doop zal worden bediend.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 105 en daarvan het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Het 22e van 105. Luisteren we met eerbied naar de heilige bed des Heren, waarna wij zingen Psalm 2 vers 5. Uw ijzeren staf, die alle macht verplet maakt, hen eer lang eerbiedig onderzaten. En noodzaak hen te buigen voor uw wet, of sla ze aan gruis als pottenbakkersvaten. O vorsten, wilt de wet der wijsheid horen? Eer gij God zelf en zijn gezalfde hoont. O rechters, het tot de stoel der eer gekoren, verdraagt zijn tucht, die u zijn liefde toont. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 2, vers 12 tot en met 17, wat ook de tekst voor de prediking is, en waar ook de preekbespreking van vanavond over zal gaan met de jeugd van de kerk. Allemaal hartelijk welkom vanavond. Om 7:15 beginnen we. Dus we luisteren naar de wet. We zingen het 5e van Psalm 2 en daarna Openbaringen 2 vers 12 tot 17.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in de welke Antipas mijn getuige was, de welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biljam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en oreren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat, bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Drogendijk, Rijken en Verhoeven, van wie een schoonzus overleden is op 81-jarige leeftijd. Dan willen wij bidden voor de kleine David Pijl, zoontje van William Michel, en die moet geopereerd worden aan zijn stuwnier. En dan broeder ouderling H.C. Kleinjan, die deze week een dubbele liesbreuk moet geholpen worden aan een dubbele liesbreuk. Dan zuster M. Drogendijk Molendijk, die ook deze week geholpen moet worden in het Icazia ziekenhuis. Dankzegging willen we doen dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen. Zij heeft een shunt gekregen voor de spoeling die ze elke dag moet hebben voor haar nieren. En dan zuster C. Drogendijk den Otter mocht ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te danken dat we in uw huis mogen zijn en dat u ons onder uw woord hebt gebracht. En dat we allen nog in het land der levenden mogen zijn. U strekt uw langmoedigheid uit over ons en onze kinderen en kleinkinderen. En we mogen weer onder de genademiddelen zijn. En geef ons uw Heilige Geest, als wij geroepen zijn om uw woord uit te leggen, dat we dat in alle eenvoudigheid en in oprechtheid mogen doen, als voor uw aangezicht, gewerkt door de Heilige Geest, naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Bewaar ons voor dwalingen, Heere, en geef dat wij de boodschap mogen brengen zoals u dat wil dat we dat zullen doen. En wij bidden u of gij ons toch een ontvankelijk hart wil schenken door de werking van de Heilige Geest. Schenk ons toch een honger naar het manna dat verborgen is. Heere, wilt gij dat manna, dat geestelijk brood des hemels, het welk u toch bent, Heere Jezus, voor ons openbaren, omdat het voor ons een verborgenheid is. Heere, wilt gij onze blinde zielsogen toch openen voor dat enige brood dat werkelijk spijst tot in het eeuwige leven. En Heere, dan bidden we u voor allen die bijzondere moeite en verdrietgeden in hun hart omdragen. Heere, we dragen de rouwdragenden aan u op, wilt u hen troosten en versterken. We denken aan de familie die getroffen is door het overlijden van een schoonzus. Heere, gedenk deze families wanneer ze bij het open graf zullen staan, en wij bidden u of gij hen wil sterken, en ook de nabestaanden, en heilig deze roepstem aan ons aller hart, opdat wij zullen beseffen dat we spoedig aan de beurt zijn, opdat wij zullen beseffen, Heere, dat we een borg moeten hebben voor onze ziel. En wij smeken u daar ook om, O wilt gij ons toch het ontdekkend werk van uw Heilige Geest niet onthouden en onze ogen toch openen, dat wij een ontzaglijke schuld hebben tegenover u, die we ten eenenmale niet kunnen betalen, tenzij dat gij tussentreedt met dat dierbare bloed als het enige betaalmiddel, waardoor wij weer in een goede verhouding komen met u, o God. Heren, wij bidden u voor de zieken die aan huis gebonden zijn. Gedenk ze toch en wil ze beterschap geven. En heilig ook die roepstem van ziek zijn aan ons aller hart. Want Heren, u spreekt daarin en u spreekt ook daarin dat u langmoedig bent. En dan bidden we u in het bijzonder voor de kleine David, als hij een operatie moet ondergaan aan zijn stuwnier. En wij bidden u, geef toch dat dat ook gezegend mag worden. En wilt u met de ouders zijn, dat zij toch ook leren te pleiten op het genadeverbond. We dragen onze ambtsbroeder aan u op, broeder Kleinjan, die ook een operatie moet ondergaan. Heren, geef toch dat alles goed mag gaan en dat hij daar in uw goede hand mag opmerken en een geestelijke les eruit mag leren. Heren, we dragen ook zuster Drogendijk Molendijk aan u op. Wilt u met haar meegaan als zij een ingreep moet ondergaan? We bidden u of alles goed mag gaan en dat de klachten dan ook voorbij mogen zijn. Maar bovenal dat zij mag gevoelen dat uw goede hand zich over haar uitstrekt. We mogen uw naam ook, ootmoeder, dankzeggen dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U kent ook haar dagelijks kruis. Wilt u haar kracht geven om dat vrolijk te dragen achter u de Heere aan. En dat ze mag ervaren dat gij dit gebruikt om haar te binden aan uw genadetroon. Gedenk ook zuster Drogendijk die weer thuis mocht komen. Hartelijk dank dat dat zo is. O, dat ze mag gevoelen dat u langmoedig over haar geweest bent. En wij bidden u of gij haar nieuwe krachten wil schenken. En dit alles vragen wij u, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar zie ons aan in de vergeving van al onze zonden en ongerechtigheden, in en door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 14, 22 en 53. 119, vers 14, 22 en 53. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 87 en daarvan het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. Gemeente, ik begin met het voorlezen van een tekst. En wel uit Jacobus 1 vers 27, waar Gods woord al dus luidt: de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is zich onbesmet bewaren van de wereld. Dat is de zuivere en de onbevlekte godsdienst. Voor de Vader, voor God de Vader, staat er voor het aangezicht van God. Kenmerk van het echte kindschap Gods. Zich onbesmet bewaren van de wereld. Dat weten wij allemaal wel. Als iets een besmet gebied is, dan moet je er ver vandaan blijven. En als je er dan toch naartoe moet, zoals bijvoorbeeld een dominee die op bezoek moet naar een zieke, die zeer besmettelijk ziek is, dat hij dan van tevoren zich moet kleden, een bepaalde jas aantrekken, zijn handen wassen, een kapje voor zijn mond, om te voorkomen dat hij ook niet besmet raakt. Kijk, en dat is de zuivere, onbevlekte godsdienst voor God. Je onbevlekt, onbesmet bewaren van de wereld waar we middenin zitten, gemeente. En dat is een groot gevaar voor de kerk. Dat ze besmet raakt. Dat ze zich gaat vermengen met de wereld zo langzamerhand. En geen afstand neemt. Maar toch roept deze brief ons daartoe op. En verbindt daar een rijke belofte aan om die strijd aan te gaan. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. Naar Christus boodschap voor de gemeente van Pergamum. En we staan dan stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij het adres. Ten tweede de rapportage. Ten derde de vermaning. En ten vierde de bemoediging. Christus boodschap voor de gemeente aan Pergamum. Of Pergamus. Het adres, rapportage, vermaning, bemoediging. Gemeente, jongens en meisjes, op een heuvel 300 meter boven de Turkse stad Bergama liggen de resten van de antieke stad Pergamum. Je vindt daar niet meer dan wat brokken steen en wat fundamenten van oude gebouwen, maar er is weinig van overgebleven. Pergamum lag in het dal van de rivier Caicus. Pergamum was in de dagen van Johannes op Patmos een spectaculaire stad. We kunnen gerust zeggen de spectaculairste stad in Klein-Azië. Een stad met een gigantisch grote bibliotheek, waar 200.000 rollen zich in bevonden. Met vele gymnasia waar mensen dus konden studeren. Een enorm sportcentrum. En daarnaast tientallen tempels. Drie tempels staken er letterlijk en figuurlijk bovenuit. De eerste tempel die ik noem, dat is de tempel van de Griekse hoofdgod Zeus, die zich op de Acropolis bevond. Dus de heuvel waar ik het zo net over had. En daar stond een gigantisch groot altaar. Aan weerskanten van het altaar was beschilderd met allerlei sporthelden en krachtsuitvoeringen van mensen. Dat altaar, dat bestaat nog. Dat is niet meer te zien in Bergama, maar dat is te zien in Berlijn, in een museum. Daar is dat altaar naartoe verplaatst. En dan buiten de stad, daar stond een andere tempel, namelijk de tempel van de Griekse god van de geneeskunde, de Asclepius. We kennen dat wel, jongens en meisjes, als je een ambulance ziet of je gaat naar een apotheek toe en je kijkt boven de apotheek, dan zie je zo'n symbool van een staf waar een slang omheen gekronkeld is. Een esculaap. Nu, dat komt van de Griekse god van de geneeskunde. En Pergamum stond daar bekend, en u kunt wel begrijpen natuurlijk dat vele mensen een reisje ervoor over hadden om naar Pergamum toe te gaan, om dan die god een offer te brengen in de hoop dat ze door die god genezen zouden worden. En dan de derde tempel waar ik even de aandacht op wil vestigen, dat is de tempel ter ere van de Romeinse keizer Augustus. Die kennen we ook wel, jongens en meisjes, uit de kerstgeschiedenis. En Augustus die werd toen de tijd de Zoon van God genoemd. Net zoals de Heere Jezus dus. Je ziet dat de duivel altijd een tegenhanger zoekt. En verder werd hij genoemd de opziener over de gehele aarde. Je kunt dus wel nagaan dat Pergamum echt een spectaculaire stad is geweest dat veel bewoners trok. In de eerste eeuw na Christus was er in die gemeente ook een kleine christelijke kerk. Over haar ontstaan is niets bekend. Ze is helemaal verdwenen. Er is dus geen christelijke gemeente meer in Bergama. Maar ook deze gemeente krijgt een brief van de koning van de kerk. En hij stuurt hem naar de engel der gemeente. Dat is de dominee van Pergamum, van de christelijke gemeente. En net zoals bij Efeze en bij Smyrna haalt hij weer iets uit dat visioen uit hoofdstuk 1, wat precies past bij die gemeente. En in dit geval, dan begint die brief als volgt: schrijf aan de engel der gemeente die te Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat wordt dus uit dat visioen gehaald. Het zwaard, dat is hier het symbool van de rechtspraak waar Pergamum om beroemd was. De rechtspraak. Een tweesnijdend scherp zwaard. Dus in de brief presenteert Christus zich als rechter. Rechter over de christelijke gemeente van Pergamum. Er ligt namelijk een dreiging in deze brief. Dat kunnen we lezen in vers 16, waar ik straks uiteraard op terugkom. Met dat tweesnijdend scherp zwaard bedoelt de Heer Jezus uiteraard het woord. Tweesnijdend, twee kanten heeft het woord, namelijk in haar veroordeling en in haar vrijspraak. Altijd zullen de engelen der gemeente, de dienstknechten van God, op die wijze het zwaard van het woord van God moeten hanteren. Om aan de gemeente te laten voelen dat het woord twee kanten heeft. Een kant waardoor ik gepijnigd word, ontdekt word, opengesneden word, blootgelegd word voor het aangezicht van God. En een kant waardoor ik genezen word, geheeld wordt, waardoor het heil verkondigd wordt, waardoor er vergeving van zonden wordt aangeboden in het woord van God. Dat is de roeping van al Gods knechten. En wat heeft dan de koning van de kerk aan de gemeente van Pergamum en in haar aan de gemeente van Barendrecht te zeggen? Aan ons dus. En dan komen we bij de tweede gedachte, de rapportage. In dit rapport van de koning van de kerk gaat de Heere Jezus allereerst Pergamum prijzen om haar trouw in het belijden en het getuigen van het woord van God. En hij begint weer met die aanduiding zoals ook bij Efeze en Smyrna: ik weet uw werk. En ik probeer elke keer er een aspect van te benadrukken, van deze uitdrukking. Ik weet uw werk. Het aspect dat ik nu wil benadrukken vinden we in zondag 24. Welk aspect wil ik dan nu benadrukken bij deze uitdrukking? Dat de Heere Jezus als de alwetende dus let op de goede werken. En waarom?
Omdat dat een bewijs is van de echtheid van het geloof, van het ware geloof. Nooit zullen onze werken een gerechtigheid kunnen zijn voor God. Omdat de gerechtigheid die God eist van een mens, van u en mij, een volkomen gerechtigheid moet zijn in al haar delen. Ze moet volkomen overeenstemmen met de wet van God. En onze catechisme zegt in zondag 24 dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En toch zegt de catechismus dat onze goede werken door Christus uit genade beloond worden. Want het is zijn werk. Hij ziet die goede werken naar voren komen bij de ware christenen. Onze catechismus zegt: het is onmogelijk dat als iemand door een waarachtig geloof Christus ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat kan niet. Dat zal altijd een werkelijkheid zijn. Ik weet uw werken. En nu wordt de beoordeling van hun werken toegespitst op een hele concrete situatie. Namelijk op de situatie die erop volgt als de koning schrijft: en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. Die goede werken die hebben daarmee te maken. Namelijk waar ze wonen. Let daar ook op, gemeente. In de concrete situatie waarin u zich verkeert. Dat de Heer Jezus daarop let, waar je woont, wat je omgeving is, waar je mee te maken hebt. In de buurt waar je woont, het werk waar je mee te maken hebt, de studie die je verricht, waar gij woont. En waar is dat dan? Nu, in Pergamum is daar waar de troon des Satans is. En waar denkt hier dan de Heer Jezus aan? In de eerste plaats denkt de Heer Jezus hier aan al die afgoden, aan Zeus uiteraard en de hele keizercultus, waar ik in de andere brieven ook op gewezen heb. Dat was ene grote Satansheerschappij, zoals we die terug kunnen vinden in Openbaringen 13. Wat is dus het eerste aspect waar de Heer Jezus hierop doet? Dat is op een overheid met religieuze trekken. Daar moeten we altijd ook op letten in deze tijd, jongens en meisjes. Als je gaat merken dat een overheid religieuze trekken gaat aannemen, zich gaat presenteren als iemand die alles kan en alles onder controle heeft en over alles beschikt en daarom op een God gaat lijken en misschien dan ook nog wel het woord God in zijn mond gaat nemen, dan moet je opletten, dan moet je uitkijken. Dat gebeurde in die dagen ook. Want dan openbaren zich antichristelijke machten. Het tweede aspect wat de Heer Jezus hier bedoelt, als hij zegt: ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Satan ontzaggelijk veel ruimte krijgt. En waar kun je dat dan merken? Dat kun je merken aan allerlei uitbrekende zonden. Dat kun je merken als de rem ervan afgaat. En daar wijzen onze kanttekeningen op. De kanttekeningen die zeggen: het moet een stad geweest zijn vol pracht en praal en luxe. Maar ook vol met ongerechtigheid. Alles kan en alles mag. Hoererij, afgoderij, waarzeggerij. Met name bij die tempel van de God van de geneeskunde. Het is een plaats waar de leugen heerst. Oneerbaarheid in allerlei gedragingen, in kleding, in manier van kijken en doen en laten onder elkaar. Vuilheid, goddeloze liederen werden er gezongen en uitspattingen heersten er. Daar waar de troon van de Satan is. Wij zeggen het ook wel eens. Het lijkt wel alsof de duivel het hier voor het zeggen heeft. Is dat niet zo in ons vaderland? Als we letten op wat er mag en wat er allemaal kan. Zonder dat dat gestraft wordt. Hoe Gods naam misbruikt wordt. Hoe Gods dag ontheiligd wordt. De zonde tegen het zevende gebod. En noem maar op. We zijn in een hele kleine minderheid terechtgekomen. En er wordt gespot met God en met zijn dag en met zijn woord en met zijn volk. Daar waar de troon des Satans is. En een derde aspect. En dat is wat dichterbij, gemeente. Dat is hier van binnen. In ons hart. Dat moeten we allemaal beseffen als we nog onbekeerd zijn. Dat daar een troon van de Satan is. Dat is een ernstige zaak, want in onze diepe val in Adam hebben we gezegd: God eraf en de duivel erop. Dat hij de baas is. Dat is wat. En dat hij heerschappij voert met de zonde in mijn hart. Ik hoop dat je er last van hebt. Ik hoop dat je zegt: dat is zo. Daar waar de troon des Satans is. En wat zegt hij daarover? En ik weet dat gij daar woont. Ja, je kunt zomaar niet verhuizen, nietwaar? Je hebt je werk. En je woont in je huis. Je kunt ook niet zomaar van baan veranderen, nietwaar? En van studie. Je gaat ervoor. Maar als je nou merkt dat de duivel het voor het zeggen heeft. Ja, dan is dat toch niet makkelijk. En ook als de duivel dan het op u gemunt heeft. Want denk erom dat die kleine christelijke gemeente het heel moeilijk heeft gehad. En op welk punt heeft dan de duivel het op die christenen gemunt? Nou, dat hij ze aanvalt, dat blijkt heel duidelijk uit de tekst. Er staat immers in de tekst: en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. En probeer dat ook maar een beetje concreet in te vullen als je daarmee te maken hebt. Waar hadden ze mee te maken? Ze hadden te maken met instrumenten in de hand van Satan. Dat zijn mensen uiteraard. Die proberen deze christenen aan het wankelen te krijgen. Aan het twijfelen te krijgen. Met die gemene vragen, weet je wel, van ach, wat denk je ervan? Zou God nou wel bestaan? Het is toch een sprookje, man, van een of andere God die in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zei: er is licht en er is en er was licht. Hij zei: er zijn bomen en er zijn bomen. Dat geloof je toch niet, dat opeens een boom uit de grond komt, of dat hij er staat, dat geloof je toch niet, en dat in 6 dagen. En dat duidelijk blijkt uit allerlei archeologische en wetenschappelijk onderzoek, dat helemaal niet waar is. Aanval. Dan geloof je toch niet dat een vrouw in verwachting raakte zonder dat er een man aan te pas kwam. En dat daar de Zoon van God uit geboren is. En dat hij tegelijk mens is en tegelijk God is. En dat hij opgestaan is uit de dood. En dat geloof je toch niet. Dat waar is. Je gelooft toch niet dat er ergens onder de aarde een plaats is waar je dan eeuwig zult branden als je onbekeerd zult sterven. Eeuwig kom je er toch bij, man. Dood is dood. Geloof je toch niet dat er ergens dan achter de maan en de zon en de sterren een hemel is. En nou ja, dat moet dan een plaats zijn die onbegrensd is. En dat daar een of andere God woont en dat daar dan de mensen terechtkomen. Nou, dat geloofden de Indianen ook vroeger. En de Noormannen. Nou, dan geloof je toch ook niet dat dat waar is geweest. Duivelse aanval is dat. Nee, de duivel die komt niet direct met allerlei uitspattingen naar je toe. Echt niet. Dat komt daarna dan. Want zodra je dat los gaat laten, dan gaat de rem eraf. En dan zullen ook de andere dingen niet zo erg zijn. Want kijk, als God niet bestaat, dan is er natuurlijk ook geen wetgever. En dan is er ook geen rechter tegenover wie je verantwoording hoeft af te leggen. Nou ja, als je dan een keer uit je dak gaat, wat geeft dat dan? Dat is dan toch ook niet zo erg? En als je dan een keer een slippertje maakt, nou ja, dat doet elk mens dan toch wel een keer. Daar waar de troon des Satans is. En als dan de meerderheid tegen je opkomt en je zit daar alleen in een klas en je probeert woorden te vinden om je te verdedigen tegenover alle mensen die nou goed bij hun verstand zijn en je kunnen weer leggen. En je staat als het ware aan de grond genageld en je weet niet meer wat je zeggen moet. Wat moet je dan? En als er dan ook nog één is die sneuvelt om zijn geloof, Antipas wordt hier genoemd. En dat moet echt wel een man zijn geweest met een vooraanstaande positie. We weten dat niet precies wie Antipas is, maar hij moet een vooraanstaande positie hebben gehad. Dat die dan gedood wordt, daar waar de Satan woont. Dat zal gepaard zijn gegaan met spot en met hoon. Wat is dan je wapen? Nou, dat zegt hier de koning van de kerk in vers 13. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Dat is het wapen. Wat betekenen die woorden eigenlijk? Nou, er staat een prachtig woord in het Grieks. Wat hier vertaald wordt met gij houdt mijn naam. Dat is niet zomaar een klein beetje vasthouden aan de naam van Christus. Maar er staat een woord in het Grieks dat betekent iets vastgrijpen. Er als het ware inkruip. Als een schuilplaats. Je er zo aan hechten. Dat je er als het ware van geamputeerd moet worden. Dat betekent dat. En gij houdt mijn naam. En hebt mijn geloof niet verloochend. Mijn geloof, dat betekent hier mijn waarheid. Mijn Bijbel. Mijn getuigenis. Je durfde het eenvoudig te zeggen. Ik geloof omdat God het zegt. Ik geloof omdat het in het woord staat. Dat is niet mijn persoonlijk gevoelen. Dat is niet mijn persoonlijke mening. Wat me opgelegd is door mijn ouders. Maar omdat dat in Gods woord staat. En laten ze dan maar met je spot. Maar dan vooral in die persoon. Dat kan alleen maar door een waar geloof. Dat is een geschenk van God. Dan moet je aan de Heere vragen of je dat krijgt, als je dat nog niet hebt. Want het historisch geloof, dat zal wankelen. Het is zeker zijn nut, jonge mensen, het historisch geloof. En laat het je zomaar niet afpakken. Je bent erbij opgevoed. En het historisch geloof heeft ook wel een zeker gevoel bij zich. En dat zit verankerd in je geweten. Maar om echt staande te blijven, heb je dat ware geloof nodig. In hem, in de koning van de kerk. En dat je zegt, dat is mijn schuilplaats. Al snoeren ze je de mond. Al weet je dan op een gegeven moment niet wat je zeggen moet. Nou, dan zwijg je maar. Maar dan zeg je in je hart, Heere, bij u schuil ik. Antipas was een voorbeeld van standvastigheid. Toen hij gevangen genomen werd, toen hield hij vol. En toen hij bedreigd werd met de dood, toen bleef hij staande. Wat een wonder, geliefde, dat hij niet viel in dezelfde zonde als Petrus. Maar consequent bleef tegenover de goddelozen, mocht hij getuigenis geven van de waarheid die in Christus is. Juist als het erop aankomt, tot in het uiterste, staande te mogen blijven. Dat is de kracht van het ware volk Gods in deze wereld. Als een stad op een berg, als een onwankelbare pilaar der waarheid. Maar ondanks dit alles volgt er toch een hele ernstige vermaning naar de gemeente van Pergamus, onze derde gedachte. We vinden dat in de versen die daarop volgen, vers 14. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, een ergernis, opdat zij zouden afgodenoffer eten en oereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Dat is dus een interne kwestie, wat zich in de gemeente afspeelt. Daarin verschillen zij van de gemeente van Efeze, waar ook dezelfde dwaling heerst. Wat dan? Nu, er was geen leertucht. De dwaalleer leek een legitieme plaats te krijgen in de gemeente. Er werd niet tegen opgetreden. Wat was dat voor een dwaling? De vorige keer heb ik er ook al iets van gezegd bij de gemeente van Efeze. Maar hier wordt de naam van Bileam genoemd en Balak. Wij kennen die geschiedenis wel. Balak die Bileam aanspoorde om volk Israël te vloeken. Maar dat niet lukte, omdat Bileam door God verplicht werd om de woorden Gods te spreken. En dat daarna Bileam met een heel sluw, slim plan kwam. Hij zei tegen Balak, je moet een paar knappe vrouwtjes proberen te charteren en een feestje bouwen. En dan moet je proberen de mannen van de Israëlieten uit te nodigen. En dan moet je ze de vrijheid geven om daar gebruik van te maken. Je moet een aanstoot, dat betekent een ergernis, moet je proberen te krijgen. Dat God zich ergens aan gaat stoten. Want het gaat hier over Gods oordeel over de gemeente van Pergamum. Een ergernis. En dat wordt in verband gebracht met de leer van de Nicolaïten. De vorige keer heb ik dat uitgelegd. Dat was een stroming in de vroegchristelijke kerk. Die zeiden dat je gerust mee kon doen met al die heidense praktijken die aangeboden werden. Een valse, verleidelijke leer die lijkt op de leer van Bileam. Namelijk om het christelijk geloof te combineren ergens mee. En dan vooral te combineren met het gewone economische, sociale leven in Pergamum. Wat was er namelijk aan de hand? In Pergamum was het economische leven opgebouwd uit allerlei handelsgilden. Elk vak had zijn eigen gilde, zoals wij dat ook vroeger hebben gekend in de 17e eeuw in Nederland. En je moest lid zijn van zo'n gilde, anders viel je eruit, uit de boot. En ook christenen waren dus lid van zo'n handelsgilde. Maar daar waren allerlei verplichtingen aan verbonden. En ook allerlei activiteiten om de leden van zo'n handelsgilde wat ontspanning te gunnen. Een personeelsfeestje bijvoorbeeld, waar ze voor uitgenodigd werden. En ja, de Nicolaïten in de gemeente die zeiden dat je daar gerust naartoe kon gaan naar zo'n personeelsfeestje. En dat je dan gerust mee kon doen met zo'n klasseavond. Ik zeg het een beetje in onze termen. Ja, maar daar wordt zoveel gedronken. Nou ja, maar dan drink jij toch niet zoveel. Ja, maar er is ook een bepaald soort muziek. Nou ja, goed, daar trek je je gewoon niks van aan. Ja, maar daar zijn ook dames die licht getint gekleed zijn. En nou ja, waar je mee dansen kunt enzovoort. Nou ja, daar moet je gewoon niet naar kijken. Je kunt er gerust naartoe gaan. Dat kun je gerust combineren. Maar wat zegt de Heere Jezus daarvan? Het welk ik haat. Nou, dat is toch een niet mis te verstaande beoordeling daarvan. En dat mogen we ook gerust wel ons aantrekken en concreet toepassen op ons eigen leven. Het welk ik haat. Dat is nogal wat. Dus de Heer Jezus zegt, je moet daar radicaal in zijn. Ik lees weer een tekst uit Jacobus voor. Uit Jacobus 4 vers 4. Overspelers en overspeelsters. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. En daarom volgt daar een ernstige vermaning op. We kunnen het lezen in vers 16. Daar staat, bekeer u. En zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen en krijg voeren met het zwaard mijns monds. Hij rekent dus dat de gehele gemeente aan. Dat zij zich moeten bekeren van die slappe houding. Dat zij die Nicolaïten moeten vermanen. Ja, deze mensen kunnen nog bekeerd worden. Ze zijn lid van de gemeente. En ze moeten daarop gewezen worden. Allereerst door de engel der gemeente, door de predikant. Maar ook door de gehele gemeente. Staat ook in meervoudsvorm. Straks dan wordt dat gezegd. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Laten we daar ook op letten, gemeente. Laten we op elkander acht geven. En verantwoordelijkheid voelen voor elkaar. En elkaar vermanen. Als we menen dat dat echt niet kan. Dat wij dan de weg zullen bewandelen van Matteüs 18. Door iemand persoonlijk te benaderen. Desnoods met twee of drie getuigen. En daarna naar de kerkraad om met elkaar daarvoor te waken. Ik weet best wel dat dat moeilijk is. Vooral als het gaat hierom. Waar de troon des Satans is. En dat je ziet van er is een zekere vermenging aan het ontstaan met de wereld. Waar leg je de grens? Ik kan dat best begrijpen dat dat moeilijk is. Om dan iemand erop aan te spreken. Omdat je al gauw zegt, ja maar, ja, ik ben zelf niet beter hoor. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om dat te doen. Want het gaat om de ere Gods. En dan komt de bedreiging. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijgen met het zwaard mijns monds. Hij zal die dwaalleraars treffen, krijgen, staat er. Hij zal oorlog voeren met hen. Ja, met de gemeente. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hem krijgen. De gemeente zal dat ook merken. Op welke manier, dat weet ik precies niet natuurlijk. Maar we moeten er wel van uitgaan dat dan de gehele gemeente het gaat merken. Dat de Heere komt als een rechter met het zwaard zijns monds om het snode van het kostelijke te scheiden. Hij zal uiteindelijk pijn gaan doen in de gemeente. Soms moet dat, gemeente. De apostel Paulus die schrijft aan de Korintiërs: ik hoor dat er onder u lieden scheuringen zijn. En dan zegt hij erbij, en dat moet ook, opdat degenen die echt zijn, onderscheiden worden van degenen die niet echt zijn. En dat wens ik onze gemeente uiteraard niet toe. Het zou verschrikkelijk zijn, begrijp me goed. Maar hoe voorkomen we dat? Door scherp te zijn, waakzaam te zijn en te letten op elkaar te vermanen en dat het ter harte genomen zal worden. Want daar verbindt de Heere namelijk een kostelijke belofte aan, onze vierde gedachte, de bemoediging. En dan komen we bij vers 17. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Of de gemeente van Pergamum dat ter harte zal nemen. En wij ook, telkens weer natuurlijk alle brieven. Dan verbindt de Heere daar een kostelijke belofte aan. Die begint met de woorden die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Dat heb ik al een keer uitgelegd natuurlijk bij de andere brieven. Ik wil een bepaald aspect, wat ik nog niet genoemd heb in de andere brieven, even naar voren brengen bij deze woorden. U weet, dat gaat hier om geestelijke oren, die de Heilige Geest geeft. Maar het aspect wat ik hier naar voren wil brengen is het gebed daarom. Zodra deze belofte dan ook uitgesproken wordt, dat je dan gaat vragen: Heere, geef mij toch alstublieft zulke oren. In het bijzonder ook jullie jongelui, omdat wij vanavond ook een preekbespreking hebben. Dat je het maar niet aanhoort. Want dat zijn hele belangrijke oren. Dat zijn zielenoren. Dat zijn oren waarmee je het woord van God daadwerkelijk ter harte neemt. Gehoorzaamt. Bid daarom, Heere, geef mij dat. Wanneer moet je dat bidden, dominee? Dat moet je eigenlijk altijd bidden. Altijd wanneer het woord geopend wordt. Altijd als je naar de kerk gaat. In het bijzonder als je naar de kerk gaat. Als je op je plek zit, doe maar een stil gebed. Dat voor velen ook de gewoonte is als ze de kerk binnenkomt. Maar neem die gewoonte ook over, jongelui. Dat je een stil gebed in jezelf doet. Dat je zegt: Heere, geef toch dat ik hier niet zomaar zit. Maar wilt u mijn oren openen voor wat de Geest tot de gemeenten zegt? Dat doet hij door middel van Gods woord. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Je kunt niet zomaar een is-teken ertussen plaatsen. We hebben altijd te maken met de vrijmacht van de Geest. En de genade van de Geest. En God is het ons niet verplicht, maar smeek erom. En dan lezen wij dat die beloften die in vers 17 worden beloofd, een adres hebben. Het staat duidelijk in de tekst. Namelijk die overwint. Dat is het adres. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dus het is een belofte voor overwinnaars. En dat veronderstelt strijd. Geen overwinning zonder strijd. En dan toegespitst op de inhoud van de brief, strijd tegen de troon des Satans, tegen de heerschappij van Satan. En wanneer bindt een mens die strijd aan als de liefde Gods in zijn hart wordt uitgestort? Als dat gebeurt, jonge mensen, dan gebeurt er een groot wonder in je ziel. Want dan breekt de Heilige Geest de heerschappij van de duivel in je hart. En dan breekt de Heilige Geest de heerschappij van de zonde in je hart. Ja, dat is in beginsel. Dat begint dan. En dan gaat die strijd daadwerkelijk beginnen. Omdat die nieuwe mens in je geboren is. En door de kracht des geloofs ga je die strijd hartelijk aanvaarden. Die strijd tegen de duivel en je inwonende zonden en uiteraard tegen de wereld. En dat is een strijd waarvan je verzekerd mag zijn van de overwinning. En in het begin van het geestelijke leven, dan ben je erg ongeoefend in de strijd. En dan gaat de Heere je allereerst leren. Ik zal voor je strijden en gij zult stil zijn. Denk maar aan de uittocht van het volk Israël. Toen de Egyptenaren achter hen aankwamen. Toen hoefden ze niet te vechten. Maar alleen maar toe te zien. Op wat er zal gaan gebeuren. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Maar later, als ze een aantal jaren al in de woestijn zijn, dan oefent hij het volk in de strijd tegen de Amalekieten. Dan moeten ze wel vechten. Dan moeten ze wel de wapens nemen. Achter Jozua aan. Maar weer niet in eigen kracht. Want er laat de Heere immers zien dat als Mozes zijn staf naar beneden laat zakken, dan verliest het volk. Weer die les om niet te strijden in eigen kracht, maar in de kracht van de middelaar die bidt voor zijn volk. Die overwint. In de naam des Heeren. Door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht des geloofs, steunend op de belofte. Die zal ik te eten geven. Waarvan? Van het manna dat verborgen is. Weer iets uit de woestijnreis, jongens en meisjes. En wij kennen de geschiedenis dat het volk Israël dagelijks gevoed werd met manna. Manna, dat betekent niets. Een rare naam. Voor datgene wat hun levensvoedsel werd. Hoe kun je nou van niets eten? Rare naam, niet waar? Om te leren dat een mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God komt. Het was wel iets, en je kon er koeken van bakken. En het volk Israël werd er dagelijks door gevoed. En dan wordt hier gezegd het manna dat verborgen is. Nou jongens en meisjes, dat weten jullie misschien wel. Waar hebben ze dat manna ingedaan? In de kruik. En die kruik hebben ze gestopt in de ark. Onder het verzoendeksel. Daar lag dat manna dat verborgen is, wat de mensen niet konden zien. Ik zal te eten geven de middelaar Gods en der mensen Christus van dat manna dat verborgen is. Wat wordt daarmee bedoeld, gemeente? Daar wordt de Heere Jezus zelf mee bedoeld. Dat zegt de Heere Jezus trouwens ook in Johannes 6. Als het daar gaat over het manna, dan zegt hij: ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het brood des levens. Psalm 105, wat we gezongen hebben, noemt het hemelsbrood. Onze kanttekeningen zeggen het volgende: waardoor Christus het brood des levens, die te zijner tijd verschijnen zal, met al zijn verdiensten en weldaden wordt afgebeeld. Dat wordt hier beloofd. Aan de overwinnaars, aan de strijders des geloofs. Wat betekent dat nu concreet, gemeente? Als een mens die genade mag krijgen, als hij mag eten van het manna, als hij mag eten van Christus, als hij dat mag proeven en mag smaken, wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig, als je brood eet, jongens en meisjes, dan ga je daarop kauwen en dan slik je door en dan wordt dat één met je. Dat betekent, het eten van het geestelijke manna, dat betekent dat je door een waarachtig geloof gemeenschap krijgt met het brood des levens, gemeenschap krijgt met Christus, geliefden. En daarom belooft hier de koning van de kerk een nadere gemeenschap en genieting van Christus en al zijn geestelijke weldaden, al zijn heerlijkheid. We moeten deze beloften dan ook zien in het kader van die andere beloften die je in die andere twee brieven aantreft. De gemeente van Efeze kreeg te horen: ik zal je laten eten van de boom des levens. En de gemeente van Smyrna kreeg te horen: ik zal u geven de kroon des levens. Nu de gemeente van Pergamum: ik zal je geven te eten van het manna dat verborgen is. En de witte keursteen. Dat manna dat verborgen is. Dat heeft een betekenis, gemeente. Namelijk dat Christus een verborgen persoon is. Die aan ons geopenbaard moet worden. Allereerst is hij verborgen voor een natuurlijke, geestelijk blinde zondaar. Als we nog onbekeerd zijn in onze geestelijke doodstaat, dan zien we dat manna niet liggen. Dan maken we geen gebruik van dat manna dat neergedaald is uit de hemel als een spijze tot in het eeuwige leven. Dan verachten we dat manna, dan zijn we net als de scharen die gegeten hebben van de broden en die wel leven uit de voorzienigheid Gods en dat opmerken soms dat beter ben geworden, baan heb gekregen, weer gezond gemaakt enzovoort. Maar dat we niet echt dat nodig hebben waartoe dat brood des levens ten diepste uit de hemel nedergedaald is. Namelijk om verzoend te worden met God. Daarom daar zijn wij blind voor. Hij is verborgen. Hij is verborgen voor degene die in ongeloof en onbekeerlijkheid in de zonde voortleven. En dan zal dat hemelse manna ook voor eeuwig verborgen blijven, o gemeente. De Heere Jezus waarschuwt daarvoor in Matteüs 11, vers 25. Hij zegt het ook, hè. Wat voor de wijzen en de verstandigen verborgen is, dat zal aan de kinderkunst geopenbaard worden. Dus je kunt erop studeren wat je wilt, je kunt er boeken over lezen, maar dan blijft het nog verborgen. Wat dat is, dat eten van dat manna dat verborgen is. Maar dat geldt ook voor degenen die aanvankelijk geopende ogen hebben gekregen en ontdekt zijn aan een geestelijke blindheid, gemeend. Die aanvankelijk geleerd hebben in hun leven om de zonde te bewenen. En geleerd hebben in hun leven dat ze in de duisternis wandelen. En dat ze op zoek zijn naar het ware levensvoedsel. Wat ze maar niet kunnen vinden. Misschien zijn er hier ook wel bekommerde zielen in ons midden. Die echt ongelukkig over de aarde gaan. En die toch zo ver maar niet kunnen en durven komen tot de toe-eigening van dat manna dat verborgen is. Dat is inderdaad zo. Dat is verborgen. Dat je wel gaat verstaan dat je ongerechtige dingen gedaan hebt en dat je een zondaar bent voor God. En dat je langzamerhand, hoe langer hoe meer gaat inzien dat ook je gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed is. En dat er een leegte komt in je ziel, een honger en een dorst naar die ware gerechtigheid, maar dat je niet verstaat waaruit en waarin die bestaat. Nu, die bestaat alleen in het lichaam en bloed van Christus. Dat is dat brood des levens, dat is dat manna dat verborgen is, dat aan u geopenbaard moet worden. En laat dat dan ook je gebed zijn, dat je zegt: Heere, wilt u mijn blinde zielsogen daarvoor openen? En wil u mij toch dat waarachtige, zaligmakende geloof schenken? Want het is een werk van de middelaar, hoor. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat ware levensvoedsel toch je geschonken zou mogen worden. Zodat je met hem verenigd zou mogen worden. Want daar mogen Gods kinderen ten dele iets van kennen. Naar de mate des geloofs mogen ze iets van dat heilgeheim verstaan. En daar blijft een verborgenheid, geliefden, om gemeenschap te oefenen met Christus. Denk ook maar aan de viering van het heilig avondmaal. En daarom geloof ik ook dat deze tekst, deze belofte, ten volle vervuld zal worden. Als straks de volle gemeenschap met God in Christus genoten mag worden. En dan voegt de koning van de kerk er nog een tweede belofte aan. Ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Een witte keursteen. Er zijn allerlei verklaringen voor dit beeld dat hier gebruikt wordt door de koning van de kerk, en die bespaar ik u. Twee verklaringen licht ik eruit. De ene, dat is weer het beeld van zo'n atleet die aan het eind van de rit een witte steen van overwinning krijgt. En de tweede, en dat reikt ook onze kanttekeningen aan, en daar kies ik ook voor die uitleg, dat is een beeldspraak uit de rechtspraak. Omdat juist in Pergamum bekend stond om een geweldig goede rechtspraak. Wat gebeurde er tijdens een rechtspraak? De rechter reikte dan twee soorten stenen uit. Wanneer je vrijgesproken werd, dan kreeg je een witte steen. En wanneer je schuldig bevonden werd, dan kreeg je een zwarte steen. Nu, wat zegt hier de koning van de kerk? Ik zal hem geven. Dus dat betekent dat hij zich hier presenteert als rechter. Hij zal aan hen die overwinnen door de strijd des geloofs, in die strijd hen voeding geven. Manna dat verborgen is. En in die strijd zal hij hen een witte keursteen geven. Wat is dat? Nu, als we dat beeld even gebruiken van de rechtspraak, dan betekent dat dus de vrijspraak. Althans, de verzegeling van die vrijspraak. Onze kanttekeningen, die leggen dat als volgt uit. Wat is die witte keursteen? Onze kanttekeningen zeggen, dat is de Heilige Geest. Die in onze consciëntie deze keurstem des Vaders overbrengt. En getuigt dat wij om Christus wil door het geloof in Gods oordeel vrijgesproken zijn van alle zonden en straffen derzelfde. Dus onze kanttekeningen die zeggen, dat is de Heilige Geest. Die aan Gods kinderen gegeven wordt. En wat doet de Heilige Geest? Die werkt in het geweten. En wat laat dan de Heilige Geest in het geweten horen? De keurstem van de Vader. Die brengt hij over. Namelijk dat die stem in het geweten ervan getuigt dat de Vader om Christus wil door het geloof in het oordeel Gods zijn volk vrijgesproken heeft van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. Dat is dus de Heilige Geest die geschonken wordt aan Gods kinderen in de weg van de oefeningen des geloofs. Ik las bij dominee Van der Meer in zijn verklaring, de ware Sionieten komen niet in de plaats des gerichts, in de verdoemenis, maar mogen Immanuels land betreden door hem, die hun vervloeking op zich laden om hen te zegenen. Dus die overwinnaars in de strijd des geloofs met de zonde, de wereld en hun boze vlees, die worden gevoed door dat manna dat verborgen is en krijgen op Gods tijd het zegel dat het waar is wat de belofte heeft uitgesproken, dat God omwille van het bloed van Christus al hun zonden vergeven heeft en dat zij niet meer gestraft zullen worden, maar het eeuwige leven zullen ontvangen. Sta daar ook naar die verzekering in het zielenleven. En dan zal op die witte keursteen een nieuwe naam geschreven worden, staat hier. Nieuwe naam, we kennen dat wel ook in de Bijbel, niet waar? Als bijvoorbeeld Jacob Israël gaat heten. En Abraham, Abraham. En Simon Petrus wordt genoemd. Een nieuwe naam, dat betekent een nieuwe situatie. Onze kanttekeningen schrijven als volgt. Namelijk dat hij tevoren een kind des torens en des verderfs was. En nu tot een kind Gods en erfgenaam des eeuwige levens gesteld wordt. Een nieuwe naam, dat is een nieuwe situatie. Een nieuwe naam die niemand kent dan alleen degene die hem ontvangt. Geliefden, ik geloof dat dat vooral ziet op datgene wat Gods kinderen in de eeuwigheid zullen ontvangen. Dat dan ten volle het werk Gods gaat schitteren. Een naam die bij hem past. Een persoonlijk ontvangen naam. Een naam waar ten volle volmaakt in uit zal komen. Dat hij echt kind van God is. En dat hij volmaakt herschapen is naar het beeld van God. En dat de laatste sporen van Adam helemaal verdwenen zijn. Onuitwisbaar zal die naam zijn. En daarom zal het terecht zijn. Hoewel het u misschien verbaast, kind van God in ons midden. Dat we samen zingen met Psalm 87 vers 5. Dan wordt Mijn naam? Ja, dat is die nieuwe naam. Met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. Eindigen met gebed. Heere die in de hemel woont, wij bidden u of gij uw woord wilt achtervolgen. En met de werking van de Heilige Geest, dat we de inhoud van deze brief nog eens zouden mogen herkauwen met de reine dieren. Na zullen lezen, na zullen speuren en onderzoeken. En ons eigen leven daaraan mogen toetsen. Door de genade van de Heilige Geest. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis waar we allen weer verwacht worden. En dat vragen wij u in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 17 vers 8. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.